Dit is De Noordzee in Beweging. De podcast van de Community of Practice Noordzee. Met 700 stakeholders vormen we het netwerk op de Noordzee. Kennisinstellingen, NGO's, de overheid en jullie, ondernemers. In deze podcastreeks zetten we een aantal van onze inspirerende en innovatieve leden in de schijnwerpers. Ondernemers die werken aan de drie grote transities op de Noordzee. Natuur, voedsel en energie. Leden die net als jij meebouwen aan een duurzame, blauwe economie.
Ik ben René Schellekens.
En ik ben René Bruins. En we zitten hier in het kantoor van de Stichting De Noordzee. En hier aan tafel hebben wij Christiaan Vosluis. Hij is senior projectleider en marine ecoloog bij de Stichting De Noordzee. En hij werkt aan de programma's De Rijke Noordzee en Natuurversterking Noordzee. Christiaan, welkom.
Goedemorgen.
Hey, leuk dat we hier mochten komen. En dan begin ik gelijk maar met de eerste vraag. Stichting De Noordzee, wat doen die?
Nou, Stichting De Noordzee die komt op voor een schone en gezonde Noordzee. En dat doen we nu bijna 45 jaar. En we werken op allemaal verschillende terreinen om dat te bereiken. Dus we werken aan een schone zee. We werken aan beschermde natuur, aan natuurvriendelijke energie en nog aan duurzame visserij.
Ja, en hoe kom jij hier dan zo terecht?
Ik heb ooit na mijn studie, bij het afsluiten van mijn studie, een stage gevolgd. Dat ging over beschrijven het natuurlijke ecosysteem van de Noordzee. Hoe zou het eruit zien zonder menselijk gebruik? En nou, dat is erg goed bevallen. Toen gewoon aan het werk gegaan bij andere organisaties, maar uiteindelijk toch contact gehouden en op een gegeven moment gedacht, nou, dat lijkt me wel heel mooi om daar gewoon echt mijn baan van te maken en daar aan de slag te gaan.
Ja, want het, natuurontwikkeling is een van de zaken die erin staan. Gaat het niet goed met de natuur in de Noordzee dan?
Nee, met de natuur in de Noordzee gaat het niet goed. Nee, er is heel veel natuur. Dus dat is natuurlijk iets anders dan dat er geen natuur is in de Noordzee. Maar de staat van de natuur die is echt verslechterd. En dat is ook nog gaande. Ja. Dus het is al heel erg achteruit gegaan. En het lukt ons maar niet om dat achteruit gaan te stoppen.
Ja, is dat een afname van diversiteit? Of,
Nou, het zijn verschillende kenmerken waaraan je dat ziet. Het is, als je de Noordzee ziet als een landschap, dan was er vroeger meer diversiteit aanwezig in dat landschap. Dus meer verschillende hoogteverschillen, schuilgelegenheden, verschillende soorten riffen. En over de tijd zijn die afgenomen, waardoor ook de voedselvoorziening en de schuilgelegenheden voor organismen zijn afgenomen. En dat zie je ook aan de hoeveelheid organismen en de hoeveelheid soorten die dan in dat systeem voorkomen.
Ja, en waardoor is die biodiversiteit afgenomen?
Nou, biodiversiteit neemt af door invloeden van de mens op het systeem. En dan kun je allemaal verschillende dingen kun je aan denken. Een hele directe is bijvoorbeeld dat wij nutriënten veroorzaken. Hè? De uitstroom van nutriënten via rivieren. Nou, daar krijg je meer algenbloei van bijvoorbeeld.
Of ja, dus er komt te veel voedsel de zee
dat,
in.
Dat kan, ja. Tegelijkertijd wenst zo'n systeem daar ook aan. Maar het verandert het systeem. En met die veranderingen kunnen bepaalde soorten profiteren daarvan, maar andere soorten die juist niet. En die nemen af. En zo verandert de biodiversiteit. En eigenlijk zijn soorten precies aangepast op de natuurlijke variatie van dat soort drukfactoren. Dat is het natuurlijke systeem. En als je daar de menselijke druk bovenop zet, dan worden bepaalde soorten uit het systeem geduwd, omdat ze te veel druk krijgen. En dat kan zijn vanuit nutriënten, maar het kan ook fysiek visserij zijn, maar het kan ook onderwatergeluid zijn. Ja. Dus het kan allemaal verschillende soorten drukfactoren.
Ja, want je krijgt steeds meer activiteit hè, op de
Precies.
Noordzee. En daarom ook de Community of Practice Noordzee, waar al die partijen bij elkaar komen.
Ja, juist.
En als je dan kijkt naar die Community of Practice, wat zie je als jullie rol daarin?
Die Community of Practice die is natuurlijk ook heel veel bezig met die verschillende transities op de Noordzee. Ja. We hebben de energietransitie, natuurtransitie en voedseltransitie. Nou, onze rol daarin is om die natuurtransitie neer te zetten dat ook daadwerkelijk aan de dijk zet. Want de natuur.
Letterlijk misschien.
Ja, je zou natuur en kustverdediging ook kunnen integreren. Daar ben ik zelf minder mee bezig. Maar dat gebeurt ook zeker.
Ja. Hoe ziet dat ideaalplaatje dan uit? als die drie transities in balans zouden zijn?
Nou, dat het in balans is. Ja? Dat is denk ik het ideaal plaatje. Ik stel het een beetje voor als een driehoek die op een pinnetje balanceert. En op elke punt van de driehoek zit één transitie. Dus voedsel, energie en natuur. En wat het nu zo is dat we heel veel hebben geïnvesteerd en drukfactoren vanuit energie en voedsel in het systeem hebben geduwd. En dat natuur 1-0 achter staat. En als wij nu die driehoek in balans willen brengen, dan zullen we moeten investeren in natuur. En dat zijn twee dingen. Enerzijds die drukfactoren op die natuur doen afnemen. En anderzijds de natuur ook echt actief helpen om weer zich te kunnen herstellen. Want soms verandert natuur ook zo dat het niet meer vanzelf, als je het met rust gaat laten, weer goed komt.
Ja, want het is best ingewikkeld, hè? Want je noemt factoren als de nutriënten, de voedingsstoffen die de zee inkomen. Maar je noemt ook bijvoorbeeld geluid. Geluid draagt in het water heel ver.
Ja, dus zeker.
Hoe ver ga je dan, zeg maar?
Ja, en hoeveel weet je?
Ja, ook dat. Ja.
Op land, daar was ik heel erg van onder de indruk toen ik dat ontdekte van een hoogleraar in Leiden. Die vertelde, joh, er zijn systemen in Amerika, landecosystemen, die veranderd zijn door geluid. En ik dacht, nou, geluid, dat schrikt beesten af en dan gaan ze weg. En als het geluid over is, dan komen ze terug. En als het te erg is, dan worden ze doof en dan kunnen ze eraan sterven. Maar je kan dus ook geluid hebben wat dieren afschrikt, waardoor ze anders gaan jagen, anders gaan eten, waardoor zaden anders verspreid worden, waardoor het ecosysteem zeg maar indirect verandert door geluid. En zo had ik nog nooit nagedacht. Dus zo'n systeem zit veel ingewikkelder in elkaar dan je op het eerste gezicht vermoedt. En aan de andere kant is de zee heel erg heeft heel veel veerkracht. Want alle larven en alle eieren worden eigenlijk door de stroming overal verspreid. En de meeste soorten die zijn dan wel afgenomen, maar ze zijn niet helemaal afwezig. Dus als je de zee echt goed gaat managen en gebieden met rust gaat laten en bepaalde soorten gaat supporten, dan is de zee heel veerkrachtig en kan je ook heel veel herstellen.
Ja, want als je het hebt over de zee met rust laten, dat is misschien mijn beperkte blik daarop, maar je ziet overal van die windmolenparken, overal komen hier en daar een paar windmolenparken. Daartussenin kun je niet gek veel meer doen. Is dat ook een vorm van met rust laten?
Dat kan. Dat is er helemaal afhankelijk van hoe je dat aanvliegt. In Nederland is het tot nu toe zo dat je bijvoorbeeld niet in windparken met bodemberoerende visserij aan de gang kan. En dat houdt wel in dat het oppervlakte van gebied waar dat echt niet mag, waar dat echt is uitgesloten, wel toeneemt. En tegelijkertijd bieden windparken ook in een zandige omgeving door de steenbestorting onder die turbines hard substraat. En die bodembescherming en dat hard substraat is vrij uniek in de Noordzee. En is ook iets wat heel erg kan helpen bij natuurversterking.
Ja, wat moet ik me voorstellen bij hard substraat?
Onder die, dat zijn ijzeren turbines. Hè? Ja. Grote ijzeren turbines en die zitten in het zand geslagen. En om die niet te laten uitspoelen, storten ze daar stenen omheen.
Ja, oké. Okay.
En dat zijn eigenlijk gewoon de stenen die je ook onderaan de dijk ziet liggen, iets kleiner. En dat biedt een hele nieuwe habitat voor diverse soorten.
Ja, dus het hard substraat wordt aangebracht. Het ontstaat niet rond zo'n...
Nee, het wordt echt aangebracht. Maar om dat even in perspectief te plaatsen. Tot 150 jaar geleden kwamen in 20% van de Nederlandse Noordzee echt grootschalige oesterriffen voor.
Mm-hmm.
En die hebben wij gewoon opgevist, weggevist, opgegeten. Dus dat harde substraat en dat soort structuurbiedende habitats is heel erg afgenomen. En het gebied waarin wij niks doen en waar wij de bodem met rust laten is eigenlijk ook heel erg beperkt. En daar zijn we nu aan het werken om meer beschermde gebieden te krijgen. Maar in heel veel gebieden kan nog steeds gevist worden. Dus dan is het een beschermd gebied, maar dan kan het nog steeds bevist worden.
Ja.
En die windparken bieden wel een nieuwe kans.
Daar zouden mogelijk weer oesterbanken kunnen ontstaan. Of met een beetje hulp misschien.
Ze liggen niet altijd op de perfecte plekken voor oesters, maar dat zou kunnen. En dan zijn het tijdelijke riffen. Maar het kan wel laten zien wat de potentie van natuur is in de Nederlandse Noordzee. En dat kan ook weer ondersteunend zijn voor herstelprojecten op andere plekken.
Ja.
Ja. Hey, zoals aangekondigd, jij werkt vanuit de Stichting de Noordzee aan die programma's De Rijke Noordzee en Natuurversterking Noordzee. Mm-hmm. Je zei ook in de vorige gesprek, natuur staat 1-0 achter. Wat doe je nu concreet in die programma's om het weer bij te trekken?
Ja, de Rijke Noordzee is 6 jaar geleden, dat is een programma van Stichting de Noordzee en Natuur en Milieu. Dat is gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij. En dat programma is ingesprongen op de trend van, hey, we krijgen nu die energietransitie, we krijgen die offshore wind. Die offshore wind is goed tegen klimaatverandering, minder CO2-uitstoot, duurzame energie. Maar het heeft ook negatieve effecten op natuur. Die wieken, migratie van vogels, haaien, onderwatergeluid. Wat wij toen hebben gezien is, wij willen eigenlijk die negatieve effecten zoveel mogelijk beperken. En die positieve effecten, dus dat onderwaterleven kan binnen die parken wel degelijk opbloeien en ondersteund worden. Die positieve effecten willen we eigenlijk zoveel mogelijk vergroten. En toen zijn we een alliantie aangegaan met allemaal offshore bedrijven en het programma De Rijke Noordzee opgezet. En daar zijn we heel concreet met verschillende natuurversterkingsprojecten aan de gang gegaan. Om te leren, hoe kun je dan natuur vanuit windparken versterken?
Oké, kun je zo'n project noemen? Voorbeeld van een project?
Ja, we hebben ongeveer 6 offshore projecten. We hebben in Borselen hebben we met oestertafels gewerkt. We hebben in Gemini oesters op de bodem gelegd, gevolgd, gemonitord. We hebben een offshore testsite waar we verschillende riftstructuren testen en ook verschillende monitoringstechnieken testen. Dus niet alleen maar de fysieke aanleg van de riffen, maar ook hoe onderzoeken we dat efficiënt.
Mm-hmm.
En dan, we hebben nog verschillende kleinere projecten. We zijn aan de gang gegaan met een kweeklijn voor oesters. Oesters kun je niet zomaar, je kunt ze uit Noorwegen halen, maar er is ook een boel mee aan de hand. Sommige oesters zijn ziek of sommige oesters zijn minder beschikbaar. Dus we zijn ook met een kweeklijn aan de gang gegaan om eigenlijk als opmaat naar echte grootschalige natuurherstel.
Ja, duik jij zelf ook wel eens de Noordzee in om te kijken van wat daar te zien valt?
Ja, ik heb het wel een aantal keer gedaan hoor. Maar dat is niet zomaar even zoals in de lekkere warme landen, dat je eventjes met een flesje op en een pakje aan kan gaan duiken.
Want wat zie je dan? Je hebt het wel eens gedaan, zeg je. Maar...
Ja, nee, je ziet eigenlijk heel veel leven en heel veel verschillende kleuren. En mensen zijn echt onder de indruk van wat er in de Noordzee te zien is.
Ja.
En we willen allemaal koraal beschermen. Hè? Want dat kent iedereen. Dat is het makkelijkste.
Ja, heeft een grotere wow-factor. Zeg
maar. Ja, absoluut. Ja. En, maar eigenlijk de Noordzee, als je de riffen in de Noordzee bekijkt, die zijn net zo levendig en productief als dat soort riffen. En er valt ook net zoveel aan te ontdekken. Het zijn echt leefomgevingen van verschillende soorten. En dan heb je de soorten die op die riffen leven, die eraan vastzitten.
Ja.
De soorten die eigenlijk daar hun huis hebben, die er altijd in de buurt zitten. En je hebt de soorten die er 1 keer per jaar in een bepaald seizoen hun eieren komen afzetten en dan weer doorzwemmen. Dus ja, dat heeft allemaal verschillende functies.
Ja, ik vind een van de leukste visnamen die we hebben in de Noordzee de snotolf.
Ja.
Heb je die wel eens gezien?
Ja, zeker. Zeker. Ja? En als je 1 keer jonge snotolfjes ziet, dan ben je helemaal om. Want het ziet er echt heel schattig uit eigenlijk. Dat zeg je niet snel van een vis.
Nee.
En dit is ook zeker niet de mooiste vis die er bestaat in de Noordzee.
Nee.
Maar het is wel een heel bijzonder beest.
Ja. Jullie werken aan die natuurontwikkeling. Er zijn ontzettend veel ontwikkelingen. We hebben die Kop Noordzee. Wat is jullie rol erin? Met wie praat je? En wat zijn jullie belangrijkste partners binnen zo'n kop?
Ja. Toen het programma De Rijke Noordzee begon, toen dachten we vooral, we moeten met die offshore energiesector gaan samenwerken en daarmee aan de gang. En we kwamen als ecologen en NGO's aan tafel. Dus, en we hebben er heel lang over gedaan om dezelfde taal te gaan spreken, zodat de techniek en de ecologie echt bij elkaar kwam. Van die offshore sector en die ecologie.
Ja, toch echt het begrijpen van elkaar.
Precies. En toen konden we aan de gang. Toen konden de projecten beginnen. En gaandeweg over de jaren zijn we steeds meer samen gaan werken met bredere consortia. Dus de samenwerking met overheden heeft vorm gekregen. Met andere bedrijven, onderzoeksinstituten. Veel innovatieve kleine start-ups. En zo is dat steeds breder geworden. En eigenlijk zien we die ook allemaal binnen de community of practice.
Oh, oké. Want jullie zijn eigenlijk gestart met de samenwerking binnen de Rijke Noordzee, maar eigenlijk heeft dat zich uitgebreid binnen de community of practice Noordzee.
Ja, soms komen er vanuit die dagen leuke ideeën waar we dan contact over houden en die dan uitgroeien. Zeker.
Ja. Ja. En zijn er nog partijen waarvan je zegt van, nou, die zouden er eigenlijk echt bij moeten, die je mist?
Nou, ik denk dat het redelijk volledig is. Er zouden meer partijen bij kunnen vanuit verschillende perspectieven. Mm-hmm. Maar ik denk dat vooral de winst zit in de verschillende belangen echt op tafel leggen. En daar proberen draaien aan te geven, zodat die bij elkaar komen. En soms ook de pijn nemen als dingen niet verenigbaar zijn. Mm. Want dat komt ook gewoon voor. Dat merk ik nog wel eens, dat soort keuzes. Hè? Sommige dingen gaan samen. En dan kun je multifunctioneel ruimtegebruik hebben. Maar het is ook een soort ideaal wat niet altijd het probleem van te veel gebruik en te veel impact oplost.
Ja, soms moet je misschien afschalen.
Soms moet je afschalen. En daar moet ook ruimte voor zijn. Want dat zie ik eigenlijk een beetje al decennia lang zeggen we vanuit het biodiversiteitsbeleid. Het moet beter. Het gaat alleen maar achteruit. Het moet beter. Maar we zijn niet altijd bereid om daar echt de maatregelen voor te nemen.
Hey, de COP die gaat over verbinding, samenwerking. Dat deden jullie al in de Rijke Noordzee. Wat is nou het succes van die samenwerking? Waardoor is nou het succes versterkt binnen die samenwerking van de Rijke Noordzee? Want het zijn natuurlijk allemaal heel veel verschillende partijen die allemaal eigen belangen hebben. Ja. Maar uiteindelijk is het gaan stromen, begrijp ik uit je woorden.
Ja, ik denk dat de Rijke Noordzee heel erg heeft laten zien dat het kan. Dus en het tastbaar gemaakt. Dus waar het eerst ging over, ja, je kunt natuur versterken en dan moet je met die en die gaan samenwerken en moet je op die manier doen, zijn wij aan de gang gegaan in de praktijk en liggen er echt dingen in het water waar ook echt aan gemeten wordt van, hey, wat is de impact op
samenwerken aan projecten? Dat heeft
precies
geholpen.
Ja, dat je het niet alleen maar over hebt, maar ook echt begint. En daar kwamen we ook wel problemen tegen. Hè? Het ging helemaal niet altijd van een leien dakje, maar juist dan werd het interessant, want dan je kunt een vakantieplanning maken, maar er gebeurt onderweg altijd iets wat je niet verwacht. En hoe ga je daar dan mee om?
Ja.
En daar leer je van en dan gaat het de volgende keer ook beter.
En hoe heb je dan toch nog een leuke vakantie?
Ik ben het juist wel leuk gaan vinden om die reden. Van als het moeilijk wordt, dan valt er ook iets nieuws te ontdekken. Dus
Nee, maar dat is natuurlijk ook zo. Hè? Op het moment dat er ingewikkelde dingen gebeuren, dan kan er ook weer iets ontstaan. En dat is ook wat je ziet binnen die samenwerking binnen de community of practice dan.
Ja, zeker. En soms loop je ergens tegenaan wat nog niet goed geregeld is. Dus dan zijn de omstandigheden om je project te realiseren nog niet zo dat het gerealiseerd kan worden. Dus dan heb je een heleboel voor elkaar. Dan heb je de juiste partijen aan tafel. Heb je een budget. Heb je een vergunning. En loop je ergens anders tegenaan dat het gewoon logistiek niet geregeld kan worden.
Ja, kun je eens een voorbeeld van noemen?
Nou, wat we wel merken is dat het best om aan natuurprojecten te werken. Dus we hebben al die doelstellingen vanuit de kaderrichtlijn Marien, OSPAR, Natura 2000. Die natuur moet beter. Maar als je daadwerkelijk wil gaan werken aan natuurversterking in de Noordzee, moet je eigenlijk de hele vergunningmolen door van die Noordzeegebruik door moet. En er is, hoewel er beschermde gebieden zijn, is er nog niet een plek waar je echt kan laten, op een makkelijke manier kan laten zien van, hey, dit kan je doen als je de natuur de kans geeft.
Ja, misschien je hebt een stukje experimenteerruimte nodig of zo.
Precies.
Letterlijk.
Ja. En nu is het is heel goed dat al die regelgeving er is, hè? Maar dat de regelgeving voor het versterken van natuur net zo strak is als een nieuwe op een nieuwe plek gas gaan boren of een windpark aanleggen, dat is soms wel lastig en dat vertraagt heel erg de hele ontwikkeling. En is ook echt wel een lastige in financieel opzicht. Hè? Als je een grote industrie bent en je hebt dat soort middelen achter je. Dat is iets anders dan een groep die probeert met middelen van NGO's of andere organisaties natuur te versterken. Hè? Dat is een andere.
Ja, een andere dynamiek sowieso, denk ik.
Ja, zeker. Ja. En gewoon minder middelen.
Ja.
Tegelijkertijd is het ook zo dat het wel echt is aangetoond dat als je natuur op serieuze schaal gaat herstellen, vierkante kilometers, dat het zich ook terugverdient.
Ja.
Dus je krijgt ecosystem services die dan ook weer bijdragen aan de maatschappij als geheel.
Je noemt experimenteerruimte. Nou, nu is de Noordzee is één groot gebied waar je nou niet direct ziet van wie wat waar doet.
Mm.
Hoe zie je dat voor je?
Ja, een experimenteerruimte is natuurlijk om eerst eens aan de gang te gaan met natuurversterking. Maar als je echt echt significant impact wil hebben en die balans wil herstellen tussen die verschillende transities, dan moet het natuurlijk ook echt op grote schaal. Dus dan kom je er niet met een vierkante kilometer.
Nee, maar, dat snap ik.
Ja. Maar experimenteerruimte is wel. Nou, het lijkt. De Noordzee wordt snel gezien als een groot uniform gebied. Omdat als je van de kust afkijkt, nou, nu zie je die windmolenparken, maar in het verleden zag je die niet eens. En dan leek het alsof je overal alles kan. Maar dat is al lang niet meer zo. Dus als je over land heen vliegt, dan zie je alle weilanden en de wegen en een hele lappendeken aan verschillend gebruik en industriegebieden. En over zee zie je nu die windmolens, maar en je ziet af en toe een vissersboot en je ziet shipping lanes, maar het lijkt heel leeg. Maar als je echt kaarten maakt van hey, wie doet eigenlijk wat waar, dan is het daar misschien al bijna net zo vol als op land. En daar willen we eigenlijk niet aan. Die zee die moet vrij zijn. Hè? Als we naar het strand gaan, dan voelen we, hey, er is ruimte en het is mooi. Maar tegelijkertijd is dat dan niet helemaal meer zo. En als we echt die verschillende gebruiksfuncties en natuur op elkaar af willen stemmen en in balans willen krijgen, dan zullen we ook moeten accepteren dat we die verschillende deelgebieden van die zee ook echt gaan managen en daar telkens op elk deelgebied rekening houden met duurzaamheid. Dat zegt niet dat elk gebied helemaal duurzaam gebruikt moet worden, maar het geheel wel. Dus er kunnen gebieden komen waar focus 100% visserij of 100% energie of 100% natuur en alles wat ertussen zit. En het netto resultaat daarvan, dat moet duurzaam zijn.
Dan zou je eigenlijk een omgevingsplan voor de Noordzee moeten hebben, zeg maar.
Ja, en dat is er. Waar de moeilijkheid in zit, is in de uitwerking daarvan, in de doorvertaling naar de praktijk. En daar in die doorvertaling daadwerkelijk de balans creëren.
Ja, en hielp het nou dat er een overheid bij jullie in de samenwerking zat om die experimenteerruimte vrij te geven?
Nou, die experimenteerruimte is wel, daarom noem ik het ook. Dat is nog wel echt wel een uitdaging om om daarover in gesprek te gaan en goede oplossingen voor te vinden. Die is er. Maar dat zijn de eerste kleine gebiedjes en op een bepaalde plek. En eigenlijk wil je over verschillende gebieden dingen uitproberen. Want de Noordzee is niet één bak, uniforme bak met water. Er zijn verschillende landschappen, verschillende omstandigheden. Ja. En niet alles werkt overal even goed. Dus daar moeten we nog een stap in maken.
Ja, het is eigenlijk wel bijzonder hè, dat je probeert om de natuur met de wet te reguleren.
Ja, maar het is wel de enige optie.
Ja.
Ja.
Ja. Dus de natuurontwikkeling is ook iets, ja, dat kan vanzelf ontstaan, denk ik. Als je maar de juiste randvoorwaarden creëert.
Ja. Ja.
Maar het zit hem juist in het creëren van die randvoorwaarden.
Ja, en soms zijn die randvoorwaarden, dus dat oesterrif van 150 jaar terug, dat hield zichzelf in stand omdat er voldoende substraat op de bodem lag om weer nieuwe oestertjes op te laten vestigen.
Ja.
En nu is dat substraat weg.
Ja.
Dus dan moet je wel degelijk substraat aanbrengen om weer een start te maken. En als je dat niet doet, dan blijft het systeem in de huidige situatie. Dus dat is een voorbeeld waar je echt een actie moet ondernemen om weer vooruit te kunnen. En dat die actie is nodig. En met de huidige regelgeving is het soms moeilijk om die actie te nemen, omdat ze willen natuur beschermen. Maar daarmee beschermen ze soms ook de huidige staat van het ecosysteem.
Ja. Ja. Dus dan krijg je een soort status quo eigenlijk.
Nou, daar moet je voor oppassen. Dat wil niemand. Hè. Al die beleidsdocumenten zijn echt wel gericht op die biodiversiteit in de Noordzee moet zich herstellen. Maar dat in de praktijk brengen, daar staan we voor aan de lat met z'n allen.
Ja. Hey Christian, we zijn alweer aan het eind van deze podcast gekomen. En dat eindigt, zoals je weet, aan jou voor een oproepje aan de andere leden van de Community of Practice Noordzee.
Ja, ik denk dat het, als ik terug mag komen op die driehoek die balanceert op een punt en waar de zwaartepunt ligt. Ik denk dat het vanuit een historisch perspectief zo is dat het zwaartepunt op energie en op voedsel heeft gelegen. En dat we met z'n allen een balans willen op de Noordzee. En ik denk dat we daarom vanuit de energie actief moeten gaan investeren in actief natuurherstel. Dus weer die randvoorwaarden goed krijgen, maar ook echt riffen en andere ecosystemen aanleggen. En ik denk dat we vanuit voedsel moeten ons gaan richten op waar willen we voedsel produceren en op wat voor manier willen we dat doen. En nu wordt er bijvoorbeeld De Noordzee is echt een van de meest intensief beviste zeeën ter wereld. En dat doen we op hele grote schaal. Dus het gebeurt niet in een klein stukje, maar het gebeurt overal. En op sommige plekken 1 keer per jaar en op sommige plekken 10 keer per jaar op de bodem. En volgens mij is de kunst om te gaan denken, hey, waar halen wij nou echt het meeste winst uit? En andere plekken dan ook echt aan te wijzen van waar we misschien maar 1 keer per jaar komen of 2 keer of 3 keer. Die ook echt aan te wijzen, ja, daar gaan we winst voor natuur halen. En hoe gaan we dat dan vormgeven? Ik denk, als we niet vanuit industrie en voedsel handreikingen gaan doen voor natuur, dan gaan we de trend niet doorbreken van die afnemende biodiversiteit.
Dus jouw oproep is eigenlijk letterlijk ruimte voor de natuur.
Ja.
Oké. Hey, dankjewel Christian. Vond een interessant gesprek.
Christian van Sluis van de Stichting De Noordzee. Dankjewel voor dit gesprek.
Wil je lid worden van onze Community of Practice Noordzee? Ga naar ons platform via de link in de show notes. Bedankt voor het luisteren.